Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Een herhaling van vanmorgen van enkele dingen. Aanstaande zondag 29 juli gaat om 9:30 en om 3:30 professor Maris uit Apeldoorn. De collecten zijn vandaag bestemd als eerste voor de kerk, als tweede voor de evangelisatie in Gent en als derde voor rente en aflossing. Aanstaande zondag is de tweede collecte bestemd voor de diaconie. Tot zover. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie-enige God is onze hulp en onze verwachting. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen uit Psalm 99, het eerste vers. God de Heer regeert. En het achtste, geef dan eeuwig eer onze God en Heer. Psalm 99, vers 1 en 8. Met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van ons algemeen onbetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ieder van u spreken met mij in zijn in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen vanmiddag met elkaar uit twee gedeelten. Allereerst uit Matteüs 24, vers 1 tot en met 14. En daarna uit Openbaring 6, vers 1 tot en met 8. Na beide schriftlezingen zingen we Psalm 21, het derde vers. En we zingen dat met toepassing op de grote koning, de Heer Jezus Christus. Ook hebt gij hem op het hoofd gezet, hem die op u betrouwt, een kroon van het fijnste goud. En het achtste vers, uw sterke hand zal onverwacht al uw haters vinden. Dat is Psalm 21, vers 3 en 8, nadat we gelezen hebben Matteüs 24, vers 1 tot en met 14 en Openbaring 6, vers 1 tot en met 8. Vooraf willen we samen bidden om de zegen van de Heere. Machtige Heere, Vader in onze Heer Jezus Christus, u komt alle lof en alle aanbidding toe. U bent God. En niemand meer. U bent de schepper van hemel en aarde. U houdt deze wereld in uw hand. U leidt de geschiedenis naar het grote einddoel. Naar de grote ontknoping van alle dingen. Naar uw toekomst. Heren, dat is de werkelijkheid. Dat openbaart uw woord ons. En daar wilt u ons ook vanmiddag in laten meekijken en meeluisteren. Heren, wij bidden u, geef ons een geopend oor. Geef ons visie vanuit uw woord. Zodat we door de dingen die zich aan ons voordoen leren heen kijken. Zodat we mensen zullen zijn die waakzaam zijn. Die letten op de tijd waarin wij leven in het licht van uw woord. En dat we zo mensen mogen zijn met gegronde hoop. Heren, wij erkennen dat wij die uit onszelf niet hebben en uit onszelf niet zien. Want ook wij kerkmensen zijn van nature blind. Zelfs als we zondag aan zondag in de kerk zitten, dan kan dat nog allemaal aan ons voorbij gaan. Wilt u ons daar alstublieft voor bewaren vanmiddag? Laat uw woord niet het ene oor in en het andere weer uitgaan, zonder dat het ons iets gedaan heeft. Trouwens, het doet altijd wat. Het maakt ons harder van binnen of het maakt ons zacht. Laat alstublieft, heren, dat laatste mogen gebeuren. Dat we een zacht hart ontvangen of een zachter hart, als u al in ons leven bent gekomen. En dat we meer en meer zicht op u ontvangen. En daarom bidden we u, wilt u alles wat dat kan belemmeren van ons wegnemen. Onze gedachten kunnen heel makkelijk afgeleid worden. En in ons hart bevinden zich weerstanden, o God. Zelfs wanneer wij u hebben leren kennen. Wilt u daardoor heen breken met uw geest. Laat de duivel geen kans krijgen vanmiddag om zijn gedachten in ons te strooien. Maar laat uw geest beslag leggen op onze harten en op onze gedachten. En ons gehoorzaam doen zijn aan u, Heer Jezus Christus. En aan uw evangelie. En laten we zo mensen mogen zijn van u en voor u, gericht op uw grote toekomst. Heer, u kent ieder van ons persoonlijk. U weet hoe wij hier in de kerk zitten. Of dat is met verwachting van u en van uw woord, beschaam ons dan niet. Of dat het is alleen maar uit gewoonte, ook al is dat een goede gewoonte op zich, laat het dan meer mogen worden. Heren, laten we ervan ophoren, van wat u ons te zeggen hebt. En misschien is het wel nodig dat we onrustig worden gemaakt. Dat we gaan zien, zoals het nu is in mijn leven, is het niet goed en komt het niet goed. Heren, als we dat nodig hebben, wilt u het dan geven vanmiddag? Of als we juist de troost en het perspectief zo nodig hebben, onthoud het ons niet. Wij bidden u om uw zegen over de verkondiging van uw woord wereldwijd. Nog mag er gewerkt worden in uw dienst op heel veel plaatsen. Daar danken wij u voor. Wij geloven dat u doorgaat met uw werk tot aan het einde van deze wereld. Want u hebt het zelf beloofd, Heere Jezus, dat u met uw kerk zult zijn alle dagen tot aan de voleinding. En daarom bidden wij u om uw zegen over al dat werk dat in uw dienst gebeurt. Vanmorgen baden we voor het werk in Gent, maar er mag op heel veel plaatsen worden gewerkt, in binnen- en buitenland. Wij bidden voor allen die erop uitgezonden zijn, in uw naam, in uw dienst. Sterk hen, bemoedig hen als het tegen zit, want werken in uw dienst is niet een gemakkelijke zaak. Het gaat niet van een leien dakje, het is geen succesverhaal. En wij weten dat de grote tegenstander niet stil zit. Maar wij bidden om moed en kracht voor allen die in uw dienst mogen staan, op welke post dan ook maar. Om zo te zien op u die de zender is en die zelf voor de oogst instaat. Heren, wij bidden u voor Israël, het volk van uw keuze en van uw roeping. En u hebt dat nooit ongedaan gemaakt, ondanks de verkeerde keuzen die uw volk maakte en grotendeels nog maakt. Er liggen beloften voor uw volk en we bidden om de vervulling daarvan. We bidden dat ze zullen komen tot de erkenning van de Heere Jezus Christus als hun Messias. Wij bidden, Heere, voor uw kerk in verdrukking. U kent ze, die in een werkkamp verkeren, soms jarenlang, onder erbarmelijke omstandigheden. U weet ze te vinden die op dit moment gemarteld worden, of in een dorp leven waar ze met de nek worden aangekeken en kwalijk behandeld worden. Heren, wie zou het volhouden als die het met eigen krachten moet doen? En daarom bidden we u, ontfermt u zich over hen. Help hen om het vol te houden, om voor uw naam uit te komen, wat het ook kost. En intussen mogen wij heel dankbaar zijn voor alle vrijheid die u ons nog geeft. Heren, geef dat wij die op een goede manier zullen gebruiken, zo zullen invullen dat wij daar straks ook voor uw troon verantwoording van kunnen afleggen. Dat we zien welke mogelijkheden u ons vandaag geeft. Maak ons als kerk trouw aan u, aan uw woord, aan uw opdracht. Heren, wij bidden voor het volk waartoe wij behoren. Voor de velen die afgedwaald zijn van u en van uw dienst. Misschien wel uit onze eigen familiekring. Misschien uit ons eigen gezin. Heren, wij bidden u, brengt u ze terug? U bent toch zo machtig dat u dat kunt doen. Een mens kan zich verzetten, zoals eens Saulus zich verzette. Maar als u gaat werken, wie zal het keren? En daarom, o God, ontferm u. Denk aan uw verbond, waarvan zoveel die zijn afgedwaald het teken en zegel dragen. Hoor onze gebeden, zie ons aan in uw lieve Zoon. En onthoud ons uw geest niet in deze dienst en alle dagen van ons leven. We erkennen, Heren, dat we er geen recht op hebben. Maar we mogen wel pleiten op uw beloften die in Jezus Christus ja en amen zijn. Hoor ons in zijn naam. Amen. Wij lezen dus allereerst Matteüs 24, vers 1 tot en met 14. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen, ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Toen hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe toen zij alleen waren en zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde komen. Dan lezen we verder in Openbaring 6, vers 1 tot en met 8. En ik zag hoe het lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard en hij die erop zat had een boog. En hem was een kroon gegeven en hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen. En toen het lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard dat rood was, trok uit en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag, en zie, een zwart paard. En hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen, een maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning. Ik breng de olie en de wijn geen schade toe. En toen het lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen, kom en zie. En ik zag, en zie, een grauw paard. En die erop zat, zijn naam was de dood. En het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde, om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. Tot zover de lezing uit het woord van God.
Thank you.
tweede gedeelte dat wij gelezen hebben, Openbaring 6, vers 1 tot en met 8, is het uitgangspunt voor de bediening van het woord. De opening van de eerste vier zegels. We gaan met elkaar zingen ter inleiding op de bediening van het woord uit Psalm 45. Tweede vers en het derde. Het is een psalm die in het Nieuwe Testament ook op de Heer Jezus wordt toegepast. En zo willen we ook van hem zingen. God, God, o held uw zwaard aan uw zijde. En vers 3. Uw pijlen, fel van uw boog gedreven, zijn scherp en doen gehele volken beven. Psalm 45, vers 2 en 3. En vooraf krijgt u gelegenheid om uw gaven af te staan voor de dienst van de Heer. Zingen we na het amen van de bediening van het woord uit Psalm 33, het 10e vers: Zijn machtig arm beschermt de vrome. 33, vers 10. Gemeente des Heren, haalt de wereld het jaar 2050? Alarmerende vraag die onder andere is ingegeven door onze roofbouw op de schepping. Trouwens, de vraag naar het einde van deze wereld laat zich ook niet onderdrukken als we denken aan de enorme arsenalen kernwapens die op diverse plaatsen in de wereld zijn opgeslagen. Genoeg om de wereld vele malen, als het mogelijk was, te vernietigen. Er hoeft maar één dwaas te zijn die het startschot geeft. En we weten inmiddels wel dat er bij tijden echt dwazen aan de knoppen van deze wereld draaien. U herinnert zich ongetwijfeld het moment dat president Trump en Kim Jong-un van Noord-Korea elkaar de loef afstaken over de vraag wie de grootste atoomknop had. In wat voor fase van de wereldgeschiedenis leven wij eigenlijk? Dat is een vraag die wij onszelf in de kerk zeker moeten stellen. We hebben immers in de kerk het profetische woord ontvangen. Dat zeer vast is en we doen er goed aan om daarop acht te geven. Als op een licht dat schijnt in een duistere plaats. Jongens en meisjes, ik denk dat jullie wel een zaklamp hebben. En misschien in deze tijd van het jaar dat je in een tent of in een caravan die zaklamp wel eens gebruikt. Of dat je een boswandeling maakt bij nacht. Een soort bijzondere tocht die georganiseerd wordt vanuit de camping. Nou, dan ben je blij dat je zo'n zaklamp hebt. En dat je stapje voor stapje verder kunt gaan. Wat zou je moeten als je geen licht had? Wel, zo heeft God zijn woord in deze wereld gegeven als een lamp, opdat wij verder zullen kunnen gaan. Een lamp in een wereld waar zoveel mensen leven die eigenlijk helemaal niet weten hoe het verder moet. In welke fase leven wij? Gods woord zegt, wij leven in de laatste dagen. Dat is een uitdrukking die wij geregeld in de Bijbel tegenkomen, om daarmee de laatste periode van de wereldgeschiedenis aan te duiden. Alleen de vraag is, wanneer is die precies begonnen? Ik weet niet hoe u dat vergaat, maar er zijn altijd mensen die denken, oh, de laatste dagen, dat gaat om dat laatste kleine stukje. Nou, de Bijbel zegt het anders. Die laatste dagen zijn begonnen toen de Heer Jezus Christus zijn werk op aarde volbracht had. En toen de Heilige Geest is uitgestort. Dat betekent dat wij nu in de beslissende tijd leven. Vanaf Goede Vrijdag en Pasen heeft Jezus Christus, het lam dat staat als geslacht, zoals Openbaring 5 hem tekent, het heft in handen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, zegt hij. Nu gaat het dus beginnen. Openbaring 5 sprak over een boekrol met 7 zegels. Het plan van God met de wereld. En alleen de Heer Jezus Christus was in staat om die boekrol te openen en de 7 zegels te verbreken. Dat wil zeggen, de geschiedenis van deze wereld naar het einddoel te brengen. De laatste draad van de geschiedenis wordt afgewikkeld. Alleen, dan gaat het er nogal wat ingewikkelder aan toe dan wij op het eerste gezicht zouden denken. Een belangrijk element in het boek Openbaring is dat er steeds weer een zekere vertraging plaatsvindt. Er moeten nog allerlei dingen gebeuren. Aan de ene kant gaat het werk van de Heer Jezus Christus tot redding van zondaren met grote kracht door. Aan de andere kant moet het kwade in deze wereld ook tot een bepaalde climax komen. We kunnen denken aan wat we lezen in Openbaring 22. Laat hij die vuil is nog vuiler worden. En laat hij die heilig is nog meer geheiligd worden. Je zou dat, jongens en meisjes, kunnen vergelijken met twee maatbekers die hier naast elkaar zitten. Een maatbeker, hè, dat is zo'n beker waar je cijfertjes ziet staan met een streepje. En dan kun je precies zien hoeveel je in die maatbeker doet. Wel, er is een maatbeker van het goede en die moet de streep bereikt hebben die God gesteld heeft. En er is een maatbeker van het kwade en die moet ook de streep bereikt hebben die God gesteld heeft. Het goede, het werk van de Heere in deze wereld en het kwade, zeg maar het werk van de duivel, botsen voortdurend op elkaar. En een eerste tekening daarvan vinden wij in ons tekstgedeelte. Het thema is: het lam wikkelt de draad van de geschiedenis af. Dat wordt zichtbaar in de eerste plaats in de prediking van het evangelie. Daarna in de vervolging van Gods kinderen. En tenslotte in de oordelen over de wereld. Dus het lam wikkelt de draad van de geschiedenis af. Dat wordt zichtbaar in de prediking van het evangelie, in de vervolging van Gods kinderen en in de oordelen over de wereld. We lezen in vers 1 dat Christus het lam, het eerste van de 7 zegels op de boekrol van Gods plannen, openbreekt. Dat wil zeggen, hij zet in gang wat daarin beschreven wordt. En als dat eerste zegel is opengebroken, dan roept één van de 4 dieren, laat ik maar kort zeggen, dat is een van de troonwezens, een van de hemelse troonwacht, kom! De meeste handschriften hebben het woordje en zie daar niet achteraan staan. We zullen het wel zo moeten opvatten dat die oproep kom klinkt aan het adres van het eerste paard. Het klinkt in het oorspronkelijk ook als een donderslag. Kom! En u merkt dat het in deze eerste 4 zegels steeds weer over paarden gaat. Nou, geen paarden, jongens en meisjes, om eens op te tuigen en eens een mooi ritje op te maken. Dat kun je in vakantietijd ook wel eens ergens doen, hè? Nee, het gaat hier om paarden die vechten moeten, strijdrossen. En zo komen ze in de Bijbel bijna altijd voor. Nu worden in dit visioen 4 paarden bij ons ingeleid, steeds door één van de troonwezens. Het eerste paard is wit. En ik zag en zie een wit paard. En hij die erop zat, had een boog en er was een kroon gegeven en hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen. Er zijn voldoende redenen om hier aan Christus te denken. Er zijn ook wel andere opvattingen, maar die laat ik hier rusten. In de eerste plaats is vanuit het verband van de tekst daar toch veel voor te zeggen. We lezen in hoofdstuk 5 vers 5. Zie, de leeuw, die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En toen Johannes keek, zag hij een lam staan. Het heeft overwonnen. Dat ziet op het volbrachte werk van Christus op Golgotha. En nu wordt die ruiter ons voorgesteld als overwinnend en om te overwinnen. Met andere woorden, die overwinning van het lam gaat door tot op dit moment. Ja, tot op de jongste dag. Het tweede, dit paard is wit. En die kleur wordt in het boek Openbaring doorgaans verbonden met wat heilig en hemels is. Ja, wat van God zelf is. Vervolgens, deze ruiter ontvangt een kroon. En misschien wilt u even meebladeren, we gaan even naar een paar teksten in het boek Openbaring. Hoofdstuk 14, vers 14. Daar staat, en ik zag en zie een witte wolk. En op de wolk zat iemand als een mensenzoon, met op zijn hoofd een gouden kroon. Teken van zijn heerlijkheid, van zijn goddelijke glorie, van zijn overwinning. Het belangrijkste argument om hier aan Christus te denken vinden we in hoofdstuk 19, vers 11. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard, en hij die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. Vers 13, zijn naam luidt het woord van God. En in vers 16, koning der koningen en heren der heren. Zo presenteert Christus zich aan ons in zijn overwinningskracht. Zo trekt hij erop uit in zijn overwinning door deze wereld heen. En hoe doet hij dat? Dat doet hij door de prediking van het evangelie. Gemeente, de eerste zorg van de Heer Jezus, als hij alle macht in hemel en op aarde ontvangen heeft, is dit: de verkondiging van het evangelie. De blijde boodschap van redding voor verloren mensen. We lezen dat ook in Matteüs 28. Hè? Ga dan heen, onderwijs al de volken. Wat is dus het belangrijkste teken van de eindtijd? dat het evangelie verkondigd wordt. We hebben dat ook gelezen in Matteüs 24. De Heer Jezus noemt daar heel veel tekenen die aan zijn komst voorafgaan, die het einde voorbereiden. En dat loopt dan daarop uit en dit evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden aan de gehele wereld, tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Gemeente, laten we maar eerlijk zijn, vaak zijn wij geneigd om bij bijzondere gebeurtenissen zoals rampen, natuurgeweld en oorlogen te zeggen, zie je wel, kan nooit lang meer duren, het wijst er allemaal heen. Maar wij vergeten zo vaak dat wij het teken van de eindtijd elke zondag in ons midden hebben. Daar zijn we zelf bij. Namelijk de prediking van het evangelie. Het is Christus' grootste zorg om zondaren zalig te maken. Ook u en jou en mij en anderen. Maar dat is wel een intens gevecht. En daarom komt Christus op een strijdros. Toen hij Jeruzalem binnenreed, deed hij dat op een ezel. Teken van nederigheid en vrede. Maar nu komt hij op het witte paard. Teken van strijd en overwinning. Waarom, gemeente, heeft het evangelie met strijd te maken? Wel, de weerstanden ertegen zijn bijzonder groot. En natuurlijk, dan kun je denken aan het werk van de duivel, de grote tegenstander. Maar we kunnen ook denken aan wat er in de wereld als zodanig leeft en wat er in het hart van de enkeling leeft. In ons hart. Ons hart is van nature een bolwerk van verzet tegen Christus. En een bunker van vijandschap tegen God. Grootste vijand van je eigen behoud ben jezelf. Gemeente, het klinkt misschien heel scherp, maar als wij de kans hadden, dan zouden wij, zoals wij vanuit onszelf zijn, God uit de weg willen ruimen. Wel eens gemerkt? Dat je zo door een bepaalde zonde werd aangetrokken, dat er een stemmetje in je naar boven kwam en zei, joh, niet doen. God ziet het. En dat er toen zomaar in één keer de gedachte bij je boven kwam, ik wou dat er geen God bestond. En hoe vaak is die al doodverklaard? Door atheïstische schrijvers, door brallende wereldleiders. Wat een verzet! Maar, kijk nu eens, daar gaat Christus door de wereld heen op het witte paard van zijn overwinning. En hij heeft een boog in zijn hand. Een ruiter met pijl en boog. En hij schiet door de prediking van het evangelie pijlen af op de harten van zondaren. En allen die hem door de Vader gegeven zijn, die worden geraakt. Wat een wonder als dat in je leven gebeurd is. Dat je er niet meer onderuit kon, onder de kracht van dat machtige evangelie. Dat je geraakt werd door een pijl van zijn boog. Er is een oud gedicht dat zegt het zo. Een ruiter draaft door alle landen. Op het witte paard. Met pijl en boog. En telkens vouwen zich de handen waar er een pijl naar binnen vloog. De sterke handen van de mannen. Vermoeide handen van een vrouw. Gebalde vuisten gaan ontspannen. Geheven vingers zweren trouw. Naar alle kanten vliegen pijlen. Als vlammen in de duisternis. Door het kerkraam heen. En door de spijlen van een gevangenis. Ja, zo werkt de Heere. Harten worden verbroken. Onder zijn grote liefde. En komen tot schuldbelijdenis voor hem. Ik denk als voorbeeld even aan wat er gebeurde op de Pinksterdag. Daar zie je Petrus staan in de kracht van de Heilige Geest. En dan verkondigt hij de Heer Jezus. Voluit. Dan laat hij zien dat God zijn belofte vervuld heeft. Maar wat zie je dan gebeuren aan het eind van zijn toespraak? Dat die prediking zich als het ware samenbalt tot een pijl met een hele scherpe punt. Dan zegt hij, deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. Je ziet hem als het ware staan en priemen. Hè? En wat staat er dan? En toen zij dit hoorden, werden zij, ja, je kunt het verschillend vertalen, verslagen in het hart, zegt de Statenvertaling. Diep geraakt, zegt de HSV, meen ik. Letterlijk staat er in elk geval doorboord. Die pijl brengt heilzame schrik teweeg. Want hij laat in alle scherpte merken wie je bent tegenover God. Wie je bent tegenover de Heer Jezus Christus. Wat je hem door je zonden hebt aangedaan. En wat ik meende te hebben, dat verlies ik. Ik word een schuldenaar voor God. En mijn ik moet sterven aan de voeten van de Heer Jezus. Maar dan gaat het wel net zoals Hanna het verwoordde in haar lofzang. De Heere dood en hij maakt levend. Want weet u, die pijl van het evangelie, die is gedoopt in het bloed van Christus. En daarom voertuig van zijn liefde. Hij is het zelf die mij inwint en die mij doet delen in zijn overwinning. Wie nederstort, wordt door hem opgericht. Hij stelt me weer op mijn voeten. Nee, niet als een parmantig mannetje of vrouwtje dat het wel eens even zal gaan maken in dit leven. Maar als een mens die, om het met de hugenoten te zeggen, de woorden spreekt, a votre service, tot uw dienst, heren. Een mens van hem en voor hem. Een mens die de goede strijd leert voeren. Die een medestrijder wordt in het evangelie. Mag ik eens vragen, ben jij zo geraakt door het evangelie? Nee, niet als een oppervlakkige rimpeling van je bestaan. Eventjes onder de indruk, om vervolgens weer op de oude voet door te gaan. Maar geraakt tot in het diepst van je hart. Zo, dat je oog kreeg voor het lam. Hem nodig kreeg tot de volkomen verzoening voor al je zonden. Wat krijg ik hem dan lief? Je wordt voor altijd aan hem verbonden. En gemeente, wie het lam lief krijgt, die krijgt ook de evangelieprediking lief. Dan stem je in met de woorden van Psalm 119. Ik ben voor eeuwig gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Dan sla je niet makkelijk meer een kerkdienst over. U die de Heere mag kennen door genade, hoe staat het er op dit moment in uw leven geestelijk voor? Was er vroeger dat krachtige werk van God in uw leven? Maar bent u achterop gekomen in de genade? Is de vaart eruit geraakt? Is het allemaal zo half en zo slap geworden? Er zit geen pit en geen merg meer in je geestelijke leven. Is dat omdat je zo in beslag genomen wordt door de beslommeringen van het leven? Of door de pleziertjes van dit leven? Zoek je de Heere werkelijk nog met ijver? Sla je zijn woord open? Nee, niet als een koude plichtpleging. Maar uit honger. Uit verlangen om hem meer en meer te leren kennen. Kijk, als dat nou weggeëbd is, hè, ga dan alsjeblieft zo niet verder. Maar keer terug. Terug naar het lam. Met belijdenis van je schuld. En met hernieuwde toewijding aan de Heere. Beleid je afdwaling. Je kilheid. Je ongeïnteresseerdheid. Je wereldsgezindheid. Wij kennen vanuit het verkeer allemaal wel dat rode bord met die witte balk. Je ziet je soms staan aan het begin van een afrit. En daarmee worden mensen gewaarschuwd om niet die afrit op te gaan. De verkeerde richting op. En dan staat eronder, ga terug. Met andere woorden, anders gebeuren er ongelukken. En zo is het ook als je afgedwaald bent van de Heer. Ga terug, zegt de Heer. Kom terug. Samenvattend gemeente, wat dit eerste punt betreft, we moeten de prediking van het evangelie dus leren zien als het teken van de eindtijd. Het eerste. En wie zo de prediking van het evangelie ziet, die bidt het mee. Met de dichter van Psalm 45, die profetisch zong van Christus. God uw zwaard aan de heup, o held. Uw majesteit en uw heerlijkheid. En rijd voorspoedig in uw heerlijkheid op het woord van de waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u ontzagwekkende dingen leren. Uw pijlen zijn scherp. Zij treffen in het hart van de vijanden van de koning. En weet u wat er dan gebeurt? Zo worden vijanden vrienden. Vrienden die Christus lief krijgen. De kracht van zijn bloed nodig hebben. En ook mogen ervaren in hun leven. Christus komt, ziet en overwint. En hij overwint steeds verder, zonder oponthoud, met kracht. Totdat het huis van de Vader vol is met allen die hij gekocht heeft met zijn bloed. Overwonnen door de pijlen van zijn liefde. Maar dan gaat het ook verder. En dat is onze tweede gedachte. De vervolging van Gods kinderen. Vers 3, en toen het lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom. En dan heb je weer die stem als van een donderslag. En een ander paard trok uit, dat rood was. En aan hem die erop zat werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. Vaak wordt gezegd, dat duidt op oorlog. Toch is dat net iets te kort door de bocht. We zouden kunnen zeggen, oorlog is er altijd al geweest. Vanaf de zondeval. Jongens en meisjes, je weet het, hè, hoe Kain zijn broer Abel doodsloeg. Dat was al een oorlog in het klein, zou je kunnen zeggen. Maar hier is het toch wat anders. En dat blijkt wel daaruit dat dit rode paard meteen volgt op het witte. Het is er onlosmakelijk mee verbonden. De evangelieprediking brengt iets met zich mee in deze wereld. Iets wat de gelovigen in het bijzonder treft. Wanneer wij Matteüs 24 en andere gedeelten lezen, dan merken we dat de Heer Jezus in zijn reden over de laatste dingen spreekt over twee soorten tekenen. Tekenen die betrekking hebben op de mensheid in zijn geheel en die betrekking hebben op de gelovigen. Tekenen die bij betrekking tot de mensheid als geheel gelden, dat zijn oorlogen en geruchten van oorlogen, hongersnoden, besmettelijke ziekten, aardbevingen. Tekenen die meer rechtstreeks de gelovigen betreffen, die vinden we in Matteüs 24 vers 9. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden. En u zult gehaat worden door alle volken omwille van mijn naam. En om dat laatste, de christenvervolging, gaat het hier bij dit tweede paard, het rode. Symbool van bloedvergieten uit haat tegen Christus en zijn volk. En zo gaan we ook begrijpen, gemeente, waarom dit tweede paard meteen op het eerste volgt. Overal waar Christus komt. En waar hij door zijn woord en geest mensen inwint voor zijn dienst, komen ook de tegenkrachten los. Daar vind je het zwaard van de vervolging. Als we nog iets nauwkeuriger kijken naar vers 4, dan ontdekken we dat ook. Kijkt u maar mee. Er wordt hier niet het gewone woord voor doden gebruikt, zoals straks in vers 8. Maar het woord slachten, de keel doorsnijden. En voor dat grote zwaard wordt een woord gebruikt dat duidt op het slachtmes van de slager. Het mes dat ook bij de offers wordt gebruikt. Het evangelie. En een christen die uit dat evangelie leeft, roept de haat van de wereld op. En dat kan zich uiten in bloedige vervolging. Jacobus wordt onthoofd. Stefanus gestenigd. Petrus naar alle waarschijnlijkheid gekruisigd. Polycarpus verbrand. Talloze christenen zijn voor de leeuwen geworpen in de Romeinse arena's. Anderen zijn op de brandstapel gebracht door de Roomse inquisitie. In de martelkamers van communisten vermoord. En als we vandaag om ons heen kijken in de wereld, dan denken we vooral aan de fanatieke bejegening vanuit de moslimwereld. Eerlijk is eerlijk. Als u weet hoe het er in Nigeria aan toe gaat, in Indonesië, in Egypte, om er een paar landen te noemen. We vergeten ze toch niet, gemeente. We belijden toch de gemeenschap der heiligen. Vouw elke dag de handen voor hen. Maar het kan ook veel dichterbij komen. En dan gaat het niet gepaard met bloedige vervolging. Dit paard heeft namelijk ook de macht, de bevoegdheid om de vrede van de aarde weg te nemen. Iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn, heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Het kan in je familieverhoudingen doorwerken als je Christus volgt. Je zus die je uitlacht omdat jij nog naar de kerk gaat. Die godvrezende vrouw die geen toestemming van haar man krijgt om naar een geestelijk programma te luisteren of te kijken. En dat er een jongen of een meisje is dat in de buurt wordt uitgelachen of zelfs geslagen als je er iets van zegt dat er gevloekt wordt, bijvoorbeeld. Dat ze dan een klap in het gezicht geven of je uitschelden. Of studenten die er gewoon uit liggen omdat ze weigeren mee te doen aan een ontgroeningsfeest waarbij seksueel de bloemetjes worden buiten gezet. Wat zit daar nou achter? De haat tegen het lam, tegen de Heer Jezus Christus. Als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. En de Bijbel laat ons zien, de gemeente, eens wordt dat wereldwijd. In de laatste fase van de wereldgeschiedenis. Als de totalitaire macht van de antichrist zich breed zal maken. U zult verdrukking hebben. Dat is normaal voor een christen, weet u dat? Als wij hier nog steeds in een periode leven van betrekkelijke rust, van vrijheid, dan mogen wij daar dankbaar voor zijn. Laten we de Heer daar ook maar voor danken. Maar hou er rekening mee dat het niet altijd zo zal blijven. Er komt verdrukking. Maar heb goede moed, zegt de heiland. Ik heb de wereld overwonnen. Ook de speelruimte van dit paard staat onder zijn bestuur. Aan dit paard is macht gegeven, lezen wij, door de Heere. Maar tot zover en tot zo lang, het lam regeert. Het derde paard is zwart. En hij die erop zit heeft een weegschaal in zijn hand met twee schalen. Zwart, de kleur van de honger. Dat wijst op voedselschaars. Graan wordt normaal gesproken per inhoudsmaat opgeschept en niet al te nauwkeurig. Maar als het per weegschaal afgewogen moet worden, dan is het schaars. En een stem die ergens van tussen die vier troonwezens komt, zegt: een korenmaat tarwe, dat is ongeveer 1 liter, voor een penning en 3 maatjes gerst. Voor een penning. Een penning, een Romeinse denari, was het dagloon voor een arbeider. En u kan die van zijn dagloon alleen maar een klein beetje tarwe kopen waarmee hij zelf kan eten. Maar hij kan daarmee niet voor zijn vrouw en kinderen zorgen. En voor andere levensbehoeften heeft hij al helemaal niets meer ter beschikking. Goed, dan kan hij een andere keus maken. Hij kan ook wat gerst kopen. Dat is wat goedkoper, maar ook dat is niet genoeg. Daar kun je als gezin onmogelijk van leven. En als er zulke woekerprijzen voor het eten gelden, ja, u voelt wel, dan moet je alle eindjes aan elkaar knopen en dan nog kom je er niet. Jawel, je kunt wel tarwe krijgen. Als je maar dokt, als je het geld maar op tafel legt. Maar dat is nou juist het probleem. Hoe kan iemand die zo weinig verdient voor zijn gezin zorgen? Als de prijzen zo hoog zijn. Het zwarte paard zorgt ook voor zwarte prijzen. En dan nog iets. Beschadigt de olie en de wijn niet. Het zwarte paard mag niet het vet voor het lichaam en de wijn die het hart verheugt wegnemen. Alleen, wie kan daar aankomen? Wie heeft het geld ervoor? Dat hebben die armen nu juist niet. Maar wie zijn dat dan? Die armen. Het boek Openbaring vertelt ons dat nogal wat gelovigen in die tijd arm waren omdat ze economisch geboycott werden. We weten bijvoorbeeld dat in Thyatira christenen uit de vakvereniging gestoten waren omdat ze niet mee konden doen met allerlei feesten en met afgoderij. En vervolgens kochten de mensen dus niet meer bij hen. Ze raakten aan lager wal. En ook dat, gemeente, zal eens wereldwijd worden. Openbaring 13 laat ons dat zien. Dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het teken van het beest heeft. Dat wil zeggen, die de code van de antichrist volgt. Stel je nou eens even voor, jongens en meisjes. Je komt thuis. En je loopt naar je moeder toe en je zegt, mama, ik heb honger. Hebt u nog wat te eten voor mij? En je moeder zegt, nee. Nee. Nee, want wij zijn christen. En daarom zijn we arm. We hebben niet genoeg. Gemeente, waar zouden wij voor kiezen als het erop aankwam? Zouden wij kiezen voor onze portemonnee of voor het evangelie? Voor geld of voor God? Mag het ons vandaag ook wat kosten? Want misschien denkt u, nou ja, die verdrukking, die maken wij nu nog niet mee. En misschien maken we het wel nooit mee. Dus dat is nog op veilige afstand. Hè? Maar zullen we het dan een beetje naar onze eigen tijd toetrekken? Wat mag het evangelie ons vandaag kosten? Dat je die baan niet kunt krijgen of houden, omdat je weigert zondags werk te doen? Dat je met minder betaald werk genoegen moet nemen. En die collega van je die een gelijke start had met je, die krijgt die droombaan wel. Omdat hij het niet zo nauw neemt met zijn principes. Nee, christenen behoren in de regel niet tot de rijken en edelen van deze wereld. Dat lijkt soms in onze westerse samenleving anders, ik weet het. En toch is dit de regel, gemeente. Ze moeten het nogal eens ontgelden. Maar de vraag is, volg je het lam? En wie het lam leerde volgen in zijn en haar leven, die kent een rijkdom waar niets mee te vergelijken is. Zelfs bij het sterven blijft hij de vreugde en de rijkdom van de herstelde gemeenschap met God. Die tot in eeuwigheid duurt. Rijk in de Here, die voor de zijnen zorgt. Ook op die momenten en in die tijden dat ze het voor zichzelf helemaal niet meer kunnen bekijken. Ook als het zwarte paard hen treft. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd of hongersnood. Mag ik eens vragen, is die rijkdom uw, jouw, mijn persoonlijk deel? En dan de laatste. Het lam wikkelt de draad van de geschiedenis af. Dat wordt ook zichtbaar in de oordelen over de wereld. Er zijn ook nog andere beproevingen waar Gods kinderen doorheen moeten. Er zijn ook de weeën die een christen leidt met de wereld. Omdat hij deel uitmaakt van die wereld. Daar gaat het om bij die ruiter op het vierde paard. Het is vaal, grauw. Dat wil zeggen, het heeft een lijkkleur. Het zinnebeeld van de dood. En zo heet dan ook de ruiter op dat paard. En het graf volgt hem als een schildknaap om alle mensen die neergeveld zijn te verzamelen. En toch kunnen ook dood en graf niet naar eigen believen bezig zijn. We lezen opnieuw dat hun macht gegeven is. De Heere staat dus boven hen. Hun macht is toch beperkt. Het gaat wel om het vierde deel van de aarde, dus er valt een aanzienlijk deel slachtoffers. We zouden als voorbeeld kunnen denken aan de pest die een aantal eeuwen geleden in Europa 1/3 van de bevolking naar het graf sleepte. En toch, het merendeel overleeft dit gericht. En daar zien we weer iets wat ik ook in het begin noemde, iets van dat sparende in het boek Openbaring. Dat vertragende element, om Jezus wil. Het einde is er nog niet, want Jezus gaat nog door met zijn reddingswerk. Daarom moeten, om zo te zeggen, nog drenkelingen aan boord worden gehesen. In de ark van behoud zien wij de genadetijd, gemeente. En gebruiken wij die ook. God geeft ons die. Bij dit fale paard gaat het wel degelijk om de oorlog in zijn algemeenheid. Denk alleen maar eens aan de sporen die de Tweede Wereldoorlog heeft nagelaten. 60 miljoen doden. Van wie 6 miljoen Joden. Onvoorstelbaar. Er zullen er onder ons zijn, denk ik, die wel eens in Normandië zijn geweest. En als je daar dan komt op een van die begraafplaatsen van soldaten, dan zie je die onafzienbare rijen kruisen. Met al die namen erop. Er waren ook christenen onder. Dat blijkt uit de meer dan eens ontroerende opschriften. Oorlog tussen volken. Het honger in het kielzog. Denk aan de hongerwinter van 1944 in ons land. En dan de dood die hier genoemd wordt. Daar worden besmettelijke ziekten mee bedoeld. Pest. Denk eens aan wat er aan ziekten voorkomt in kampen waarin mensen opgesloten worden. Ook hedendaagse kampen voor vluchtelingen. En dan worden in vers 8 genoemd de wilde dieren van de aarde die aas op de slagvelden zoeken. De vraag is, heeft dit laatste paard nu ook te maken met het eerste? Doet de loop van het evangelie door deze wereld het oorlogsgevaar toenemen? Is een verband? Jazeker. Daar waar het evangelie verworpen wordt, gebeurt er iets met zo'n volk. Zo'n volk is niet meer te verontschuldigen. Het heeft een grotere verantwoordelijkheid dan voordat het evangelie kwam. En als een volk zich van het evangelie afkeert, dan roept het Gods oordelen op. Dan gaat de Heer het overgeven aan de krachten uit de afgrond. Dan is er geen dam meer tegen het groeiende bederf. U zou voor uzelf thuis 2 Thessalonicenzen 2 in dat verband eens kunnen lezen. Ik laat dat nu verder rusten, maar als een tip om deze preek ook verder eens te verwerken. Dan komen er oorlogen en rampen als voorboden van het laatste oordeel. Tegelijk laat het boek Openbaring ons zien, er klinkt ook altijd weer een oproep in door. Een soort laatste appel. Bekeer u opdat u aan de eeuwige verdoemenis mag ontkomen. Gemeente, wie zou niet huiveren als hij in het licht van deze dingen die we nu vanmiddag zo met elkaar horen, naar ons eigen volk kijkt? Nederland heeft voor een groot deel afgerekend met het evangelie. Wij zijn gidsland in het kwade en we gaan daar nog prat op ook. Wat heeft ons volk dan anders te verwachten dan de brandende toren van God? Nee, dat moet ons niet verlammen. is de bedoeling niet. Nog is het lam sparend bezig. Nog klinkt ook in ons land het evangelie van redding, van eeuwig behoud. Nog klinkt het algemeen en welmenend aanbod van genade. Wend u tot mij, alle einden van de aarde, en wordt behouden. Nog staat Christus klaar om u, jou en mij eeuwig te redden. Nog schiet hij zijn pijlen af. Nog is het einde niet. Maar dat einde komt wel. U, jij die het lam leerde volgen. Voor u, voor jou hebben die oordelen bijzondere betekenis. Christus gebruikt ze om je te louteren, te heiligen, wakker te schudden, wakker te houden, voor te bereiden op zijn komst. Opdat u en ik zouden zeggen, wij hebben ook langs de weg van uw gerichten, u, o Heere, verwacht. En wie hem zo, dwars door alle ingrijpende en aangrijpende gebeurtenissen heen verwachten, zullen nooit beschaamd uitkomen. Amen. Samen de Heere danken en bidden. Heere, laten we zo mensen mogen zijn die werkelijk tot in het diepst van hun hart geraakt zijn door uw evangelie. Die aan uw voeten, Heere Jezus, terecht zijn gekomen. Die vergeving, verzoening hebben gevonden in het bloed van het lam. En die zo ook in deze wereld staan. Als mensen met een profetische blik vanuit uw profetische woord. Heere, u komt. Dat hebt u beloofd. U bent bezig te komen, zegt uw woord. En laten wij dan dwars door alles wat er gebeurt heen u verwachten. Ook door dingen die ons hart als het ware kunnen samenknijpen. Dingen waaronder we zozeer huiveren, want we hadden het vanmiddag ook, heren, over heel ingrijpende dingen. En wij lopen het gevaar dat we heel comfortabel vanuit een luie stoel over deze dingen denken. Terwijl er op ditzelfde moment christenen zijn die de hitte van de verdrukking ervaren. Heren, geef ons hartelijke betrokkenheid op elkaar. Op heel uw kerk in deze wereld. En geef dat we trouw zullen zijn op de plaats waar u ons hebt gesteld. Ook als dat hier wel eens moeilijk kan zijn. Als we misschien op kleinere schaal te maken hebben met plagerijen of discriminatie. Of welke vorm van druk dan ook. Als we het vergelijken met andere heren, dan zwijgen we. Maar we bidden dat we hoe dan ook trouw zullen zijn. Totdat u komt, Heer Jezus Christus. Laat die dag niet ver zijn. Kom spoedig, zoals u het hebt toegezegd. En laat niemand van ons onvoorbereid u ontmoeten. Integendeel. Laten we allen zo uit het evangelie leven, dat wij u met blijdschap tegemoet mogen zien en tegemoet mogen gaan. Zegent u de gemeente in de tijd die voor ligt. Misschien gaan we op vakantie, of misschien genieten we daar op dit moment van en zijn we als gast hier. Heren, wilt u ieder bewaren op de wegen die worden gegaan. Wees ook met hen die om wat voor reden dan ook thuis blijven. We bidden u, heren, wilt u uw herderlijke zorg over de gemeente laten blijken, elke keer weer. En wil zo ons bidden horen, tot lof en eer van uw grote naam, die te prijzen is, tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij zingen tenslotte uit de avondzang, vers 4. Houd ons gemoed voor u bereid en vers 5 bescherm ons in de bange tijd. Avondzang vers 4 en 5. Van u van hier in vrede met u dragend, de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.